Welkom bij de podcast Aan tafel bij Lucas. Een podcast waarin activiteiten van de Lucas Academie centraal staan. Iedere maand bespreken we aan deze tafel een activiteit. Dat doen we met experts en met collega's uit onze scholen. Mijn naam is Sjoerd van de Vijver en ik ben een van de presentatoren van deze podcast. Ik ben docent levensbeschouwing en levensoriëntatie. En daarnaast ben ik schoolopleider bij het Hofstad Lyceum in Den Haag. Deze maand gaan we in gesprek over groepsdynamiek. Dat doen we met Ivo Dokman. En Ivo verzorgde tijdens de gedragsparade VMBO in oktober van vorig jaar een lezing en een workshop over groepsdynamiek. Ivo heeft ruim 10 jaar als docent bewegingsonderwijs gewerkt in het voortgezet onderwijs. En hij is medeoprichter van Bureau Wijzicht. Een Bureau Wijzicht dat verzorgt trainingen, workshops en trajecten op het gebied van groepsdynamisch werken. En tevens schreef hij het boek Ik in de Wij. Aan onze tafel vandaag dus Ivo. Ivo, welkom. Leuk dat je er bent. Als we het hebben over groepsdynamiek, hoe zat jij in de groepsdynamiek als kind? Wat was jouw rol binnen de groep?
Nou, ik denk dat ik wel verschillende rollen heb gehad in de verschillende groepen. Dus op school was dat bij mij wel anders dan op voetballen bijvoorbeeld. Daar had ik vrijwillig voor gekozen en daar was ik ook goed in. Dus dat had echt een hele andere rol in de dynamiek van een voetbalteam dan in de klas. Zeker toen ik nog jong was. Ik was wel echt zo'n jongetje die wat laat bloeien was. Lang een soort van MAVO-advies aangehouden. Totdat de CITO ineens heel goed uitviel. En ze dachten, nou, ga maar gewoon VWO proberen. Maar daar heb ik langer moeten zoeken altijd naar mijn rol in groepen. En zeker ook omdat je natuurlijk met allemaal leerlingen kwam. Die ook totaal anders waren dan jij. Daar had ik meer moeite mee dan in een voetbalteam.
Dus verschillende omgevingen, verschillende rollen kunnen we alvast meenemen, zeg maar, voor het verdere gesprek.
Ja, en dat is voor mij ook wel de fascinatie waardoor groepsdynamiek ontstaan is. Dat ik heel vaak denk, ja, het gedrag wat een leerling in de context van een klas laat zien, ben ik altijd benieuwd, oké, laat die leerling datzelfde gedrag in andere contexten ook zien? Of zitten daar hele grote verschillen tussen? Dus ik kom regelmatig tegen dat leerlingen zeggen, dat gedrag kan echt niet, terecht, maar dan heel vaak in de context van de groep waar ze zitten, om ergens bij te horen, vertonen ze gedrag wat niet oké is. En als je dan in andere contexten gaat kijken, dat eigenlijk best wel meevalt. Of sterker nog, dat ze ineens heel prosociaal gedrag laten zien. Terwijl je denkt, dat staat bijna haaks op wat we op school zien. Nou, die fascinatie, die speelt altijd in mijn dagelijks werk een belangrijke rol.
Ja, het doet me meteen denken aan de rapportvergaderingen of de overgangs. Nou, rapportvergadering meestal dat mijn collega's LO zeggen van, kom eens kijken naar die leerling in mijn les. Het is echt een kanjer. Terwijl bijvoorbeeld problematiek is in een klaslokaal, in zo'n busopstelling. En wat een positieve invloed zo iemand kan hebben in een hele andere context. Dus dat leuk om dat het meteen is. Ik heb meteen associaties. Nou, dat gebeurt wel vaker bij mijn hoofd. Wat gaan we nou vandaag doen in deze podcast? Ten eerste gaan we even kijken van welke maatschappelijke ontwikkelingen vinden er momenteel plaats die dit hele idee van groepsdynamiek binnen het onderwijs heel erg beïnvloeden. Hoe werken deze ontwikkelingen door in de groep, dus de groepen waar wij natuurlijk voornamelijk mee werken dagelijks, wij als docenten. Wat is jouw invloed nou als leerkracht hierop? En als laatste willen we ook gaan even kijken van, zorgen deze ontwikkelingen nou voor een steeds grotere kloof tussen bepaalde scholen? Waar kijken we tegenaan? Wat is de uitdaging die er momenteel voor ons ligt? Misschien ook wel binnen Lucas Onderwijs. Je hebt een boek geschreven, Ik in de Wij. In dat boek beschrijf jij veranderingen op het gebied van autonomie en van zelfbepalend gedrag. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Ja, ik denk dat als je maatschappelijk gaat zitten kijken, dat de laatste 10 jaar, en er wordt heel vaak ook nog specifiek naar corona verwezen. Nou, wij zeggen eigenlijk, corona is eigenlijk een versneller van het fenomeen wat daarvoor al speelde. Paul Verhagen heeft dat heel mooi beschreven in zijn boekjes Autoriteit en Identiteit. Waarin je eigenlijk al een beeld schetst. En wij zijn het tegenwoordig gaan samenvatten dat autonomie steeds vaker overgegaan is in allerlei vormen van zelfbepalend gedrag. En als ik dat uit moet leggen aan mensen, dan zeg ik heel vaak, ja, vroeger als er iets was op school, dan stelden mijn ouders een vraag of ze deelden hun zorg. Maar dat gaat steeds vaker over tegenwoordig in het stellen van eisen of overroelen van schoolbeslissingen. Dus autonomieontwikkeling binnen de context van een groep onder regie van de leraar, waarin er in enige mate op enig moment ruimte is om je eigenheid te ontwikkelen binnen die groep. Daar ben ik groot voorstander van. Mm-hmm. Maar het mag niet ten koste gaan van de rest van de groep, kwaliteit van de les of de leraar. En dat zie je met zelfbepalend gedrag regelmatig gebeuren.
Dus hoe zou je zelfbepalend gedrag, want autonomie heb ik een beeld bij, dat krijgen we natuurlijk ook allemaal mee in onze opleidingen als docent. Ja. Het CAR-model, competentie, autonomie, relatie, et cetera. Dus autonomie zijn we altijd heel erg mee bezig. Maar wat moet ik me dan voorstellen bij zelfbepalend gedrag?
Nou, je ziet bijvoorbeeld leerlingen die niet meer luisteren naar de leraar. Die als de instructie geweest is aan de slag moeten gaan, denken, ja, hartstikke leuk dat jij dat wil, maar ik wil iets anders. Doe ik thuis wel, is mijn huiswerk wel. Fijn dat je moet nakomen, maar dat doe ik niet, want dat hoef ik niet van mijn vader of van mijn moeder. Het zijn allemaal hele simpele voorbeelden waarin je terug kan zien in je school. Ja, ik hou enorm van ouderbetrokkenheid. Dus als er zorgen zijn of er zijn vragen, stel ze. Maar zo gauw leerlingen en ouders de ruimte voelen of ook krijgen of pakken, het is maar hoe je het bekijkt, dat ze eisen kunnen stellen of overroelen, dan wordt het vaak tricky in scholen, want dan gaan leerlingen en ouders bepalen.
En dat is dus, in de afgelopen 10 jaar, zeg jij, zien we die veranderingen, zien we daar verschuivingen. Corona heeft dat versterkt of versneld. Ja. Waar komt dit vandaan? Is daar een idee over of weten we dat eigenlijk?
Nou, zonder helemaal maatschappelijk dat te willen labelen, maar kijk breed in de maatschappij. Ambulancebroeders die kogelvrij vesten aantrekken, vraagt de gemiddelde politieagent of de verpleegkundige. Of laatst was een prachtige anekdote van een conducteur op Radio 1. Er werd hem gevraagd hoe het kwam dat geweld toegenomen was. En ja, dat zit hem dan heel vaak in de nuance. Hij zei, tegenwoordig is het zo dat als mensen geen kaartje hebben gekocht, of als ze een kaartje hebben gekocht en ik heb ze niet gecontroleerd, dan worden ze boos, want ja, waarom heb ik anders een kaartje gekocht? En die nuance. Dus ja, je koopt een kaartje voor een traject en dan kan het zijn dat je gecontroleerd wordt. Maar ik heb een kaartje gekocht, het wordt niet gecontroleerd. Ja, waarom heb ik dan een kaartje gekocht? En die nuance zien we steeds vaker ook in het onderwijs terugkomen. Dat je denkt, ja, het lijkt ergens een kern van waarheid. Je kunt ook zelf bepalen wanneer je huiswerk doet. Je kunt ook een keer denken, ja, ik vind deze straf onterecht. Maar het gaat er wel om, ja, op welke manier doe je dit dan? En wie bepaalt dit dan eigenlijk nog? Accepteer je dan nog de regie van de leraar voor de klas of van de schoolleiding? Of dat je denkt, nou nee, ik ben het ermee oneens, dus ik doe dit niet. En die discussie en die nuance is op heel veel scholen heel interessant om breed met de collega's en de leerlingen te bespreken. Omdat als je te veel de kant op gaat van de ruimte voor het stellen van eisen of het overroelen van schoolbeslissingen, dan raak je steeds vaker regie kwijt.
Ja. Het klinkt in eerste instantie, dacht ik dat je een beetje iets met een autoriteitsprobleem aan het beschrijven was. Maar het is veel breder dan dat.
Ja, en het kan zich uiten in een autoriteitsprobleem.
Okay.
Dus ik accepteer niet meer dat jij de leraar bent of de agent bent. Mm-hmm. Zeker, maar het gaat ook veel verder. Het is ook gewoon je eigen gang gaan. Het is mijn mening, dus. En ik vind dat, dus. En daarin zie je wel dat zelfbepalende gedrag. Kijk, onderdeel zijn van een groep betekent altijd dat je een deel van je autonomie inlevert. Dat doen wij allemaal. Dus als wij met vrienden optrekken, op je werk, naar de sport gaan en je bent daar onderdeel van, lever je altijd een deel van je eigen autonomie in. Namelijk, ja, je wordt onderdeel van die groep en dus zul je ook aan de grenzen en de manieren van doen in die groep moeten aanpassen.
En is er dan, hebben we een aanpassingsprobleem?
Nou, ik denk wel dat het voegen naar wat er af en toe van je gevraagd wordt, dat wel onder druk is komen te staan in onze samenleving. En dus zie je het ook steeds vaker terug in het onderwijs bij zowel leerlingen als bij ouders. Onderhandelingsgezinnen zijn ook steeds gewoner geworden. Het begrip curlingouders komt natuurlijk ook veel terug.
Sorry, wat?
Ja, het begrip curlingouders.
Curling.
Ja, dus dat is eigenlijk een beetje van die sport van curling, weet je wel. Ja, en dat is dat wegpoetsen op dat ijs. Maar dat doen ouders dan ook om alle obstakels weg te poetsen voor hun kind.
Okay.
Zodat ze volmaakt, gelukkig, zonder hobbels door het leven kunnen gaan.
En op het moment dat ze dingen tegenkomen,
dan gaan we het oplossen voor ze.
Ja, en die zijn het dus gewend dat dingen gaan zoals ze willen. En dat andere mensen de weg voor hun vrijpoetsen.
Exact.
En dat is dat zelfbepalende gedrag. Het begint bij mij een beetje te landen, Ivo. Fijn dat je het zo uitlegt.
En het leuke is ook, ga de discussie maar eens met je collega's aan. Het is een heel dun lijntje waarvan je echt denkt, nou, dit is gewoon nog een vraag. Kijk, ik vind het heel leuk. Ik oefen een van de best gewaardeerde interventies van mijn werk van vorig jaar was de interventie nee, punt. Omdat namelijk als een kind of een ouder een vraag stelt, kan het antwoord gewoon nee zijn.
Ja.
Als dan een vraag verpakte ijs is, gaan ze door. Want dan was nee eigenlijk geen antwoord. Het lijkt een flinterdunne lijntje. En het lijkt een hele simpele interventie. Ga maar eens doen. En dan kom je er ook in de praktijk achter dat je denkt, ja, waarom zeg ik eigenlijk hier wel nee, maar geen punt? Is toch een komma. Ze gaan door. Hoezo? Of waarom begrens ik dan zelf niet? Of waarom gaat deze leerling of deze ouder door? En langzaam merk je gewoon, ja, als ik dit in mijn klas kwijtraak, krijg ik steeds minder de regie.
Dus we hebben de neiging om minder snel een punt te zeggen.
Nou ja, ik vind
dat... Een punt, zeg maar, af te sluiten met een punt. En het gevolg daarvan is dat mensen ruimte voelen.
Ja.
Oké. Okay.
En of soms pakken. Dus ze stellen al bewust een vraag.
Ik hoor allemaal opvoedingsadviezen voor mijn eigen opvoeding bij mijn kinderen.
Ja, ja, ja. Het kan in allerlei contexten gebruikt worden. Dat is zeker waar. Ja. Ja.
Oké. Okay. Dus we hebben het te maken met allerlei problematiek. Jij hebt 6 jaar geleden heb jij het boek geschreven. En daar heb jij dus hier wat een soort van methode ook gebracht. Waarop je een groep kan analyseren. En hopelijk ook interventies kan plegen. Waardoor je een groep kan beïnvloeden. Nu gaan we zo meteen nog even verder in op dat boek. Wat daarin staat. Maar dat is 6 jaar geleden.
Ja.
Dat is 6 jaar geleden. Dat was voor corona.
Zeker.
Je benoemt net al de invloed van corona, waardoor dingen versterkt zijn. Welke nieuwe ontwikkelingen heb jij inmiddels gezien? Zijn er dingen verder gegaan?
Ja. Ja, zeker. Kijk, dat zelfbepalende gedrag, zei je net eigenlijk al, dat heeft eigenlijk nog niks met groepsdynamiek te maken. Dat is een soort maatschappelijk fenomeen wat je op de ene plek veel meer ziet dan op de andere. En groepsdynamiek gaat er eigenlijk voor mij over... voortdurend de vraag stellen, wat maakt dat leerlingen in de context van deze groep zich gedragen zoals ze dat doen? Wie speelt daar welke rol in? En waarom? En hoe komt het dan dat bij de ene leraar zo tot uiting komt en bij de andere op een andere manier? Ik wil dat voortdurend begrijpen binnen die context. Dat was ook aanleiding om Ik in de Wei te beschrijven. Dat we merkten, we komen steeds vaker dynamieken tegen. En die werden vaak herkenbaar via symptomen. Hè. Dus dan riepen leraren, ja, we hebben last, want er wordt gepest in de klas. Mm-hmm. Of het is te onrustig, of ze doen niet zoveel, of ze hebben een grote mond. Dat zijn vaak symptomen van ongewenste dynamiek. Ja. En dan komt bij ons dus die vraag, ja, maar hoezo dan eigenlijk? En hoe beter je snapt waarom leerlingen zich in de context van die klas, in mijn les bij wijze van spreken, zich zo gedragen, hoe beter je ook kan nadenken over, oké, als ze het daarom doen en we willen dit niet, wat betekent dat dan? Als we dat willen bijsturen of willen veranderen.
En is het probleem dan ook dat heel veel docenten die je net beschreef, die leraren, die dan zoiets zeggen als ze hebben een grote mond of ze worden niet stil of ze doen hun werk niet. Die begrepen dus ook die leerlingen niet.
Nou, wat er vaak gebeurt is dat leraar zijn is topsport. Je hebt ook nog een inhoudelijk programma te doen. Je hebt instructie te geven. Je moet differentiëren. Dus wat zien wij in de praktijk heel vaak? Dat leraren acteren op de symptomen die zichtbaar zijn. Dus de leerlingen die opvallend gedrag vertonen, die worden aangesproken. Of daar worden over geklaagd in de personeelskamer of bij de klassenbespreking. Mm-hmm. Maar wij zien in de groepsdynamiek dat heel vaak de symptoombestrijding is geworden. En eigenlijk de bron van waardoor het ontstaan is, heel vaak buiten schot blijven. En dat hebben we de afgelopen jaren steeds meer zien ontstaan. En dat is ook wel aardig, want we zijn inmiddels bezig met een vervolgboek, waarin we steeds vaker hebben gezegd, ja, dynamiek goed in kaart brengen en analyse maken, dat lukt steeds beter. Maar we zien eigenlijk 2 dingen waar er steeds grotere verdieping op komt. Het wordt een steeds grotere teamsport. Dus als we weten wat de groep nodig heeft, zie je onmiddellijk eigenlijk, ja, hebben we het eigenlijk ook over, wat is eigenlijk de dynamiek in het team van collega's? Is dat helpend en versterkend om te gaan met die uitdaging van die klas? Of gaan leraren ook iets te veel zelfbepalend gedrag laten zien en zeggen ze, ja, het is mijn klaslokaal, ik ben hier de professional. Ik bepaal zelf wel in mijn lokaal wat goed is voor mijn leerlingen. Maar
ja,
dat kan in de praktijk ertoe leiden dat er verschillende regels worden gehanteerd bijvoorbeeld. Verschillende manieren worden omgegaan. Waardoor bepaalde klassen denken, hier valt wat te halen. Want bij de ene leraar kan zus, bij de andere kant zo. En die gaan ook gebruik maken van de ruimte die op die manier ontstaat tussen de collega's.
Ja, dus er ontstaat ook op veel andere plekken ruimte. En leerlingen nemen snel die ruimte in. Die voelen dat onbewust waarschijnlijk heel erg aan. Nu heb je het over die groepsdynamiek en over een analyse van die groepsdynamiek. Kan je kort uitleggen, want jij hebt hier natuurlijk op die gedragsparade ook een lezing over gegeven. Je bent daar in een workshop ben je daar verder op ingegaan. En misschien dat jij die nu luistert dat wel hebt meegemaakt of dat jij daar bent geweest. Kan je het wel voor de mensen die daar niet waren, dat zijn er ook een heleboel, kort uitleggen Wat voor structuur heeft dat, die analyse? Zeg maar, hoe vlieg je dat aan?
Ja. Nou, het eerste wat we eigenlijk altijd doen is, we proberen vanuit de bril te kijken vanuit sociale conformiteit. En dat wil eigenlijk zeggen dat mensen die in groepen zitten, die gaan op elkaar lijken. Die conformeren zich aan dezelfde kleding, dezelfde haarstijl, dezelfde humor, dezelfde gadgets. Op leerlingniveau, het zijn dezelfde influencers die ze volgen. Het is dezelfde make-up, het zijn dezelfde merken die in de mode zijn. Mm-hmm. Tegenwoordig fatbikes, bepaalde kledingmerken.
Oh, die fatbikes. Ja.
En daar herken je ze aan. Dus je hebt in een klas, heb je vaak allerlei subgroepen, omdat ze nou eenmaal bij elkaar zijn gezet, omdat ze hetzelfde niveau, dezelfde school hebben gekozen, maar niet voor elkaar hebben gekozen.
Ja.
En dan zie je heel vaak subgroepjes in de klas waarvan je denkt, oh ja, die lijken op elkaar, op uiterlijk, dezelfde sport, dezelfde hobby's, het zijn allemaal de gamers. En vervolgens gaan we zitten kijken, ja oké, okay, conformiteit. Welke groepen hebben dan eigenlijk welke invloed in de klas? Want in dynamiek gaat het niet zoals in een normaal sociogram. Wij willen een metafoor van de apenrots maken. Dat is eigenlijk een driedimensionaal sociogram, waarin je niet alleen kijkt naar de dimensie wie gaat graag met wie om, dat is de vriendschapsdimensie. Of wie werkt graag met wie samen, samenwerkingsdimensie. Mm-hmm. Maar ook wie bepaalt er in de klas? Wie heeft welke status, invloed of macht? En welke groepjes spelen daar dan een belangrijke rol in, die dan bovenop die apenrot zitten? Om vervolgens dan ook te kijken, ja, wat conformeert hen? Wat bindt dat groepje? Maar ook welke sociale normen communiceren zij nou? En dat zijn eigenlijk ongeschreven regels. Dus zo'n groepje gaat vaak ook voorschrijven, ja, bij deze les letten we niet op. Hier maken we bijvoorbeeld zelf de dienst uit.
Ja.
Of de norm, zie mij, waarin alles over aandacht om de aandacht draait.
Grappen, geschreeuwen, roepen.
Ja, scoren ten koste van de ander is ook een veel voorkomende norm, waarin je dus, nou, als je iemand te kakken kan zetten met een grap of een leuke opmerking. Of weet je, het gaat allemaal, ja, het was maar een grapje, meneer, het was maar een prank. Maar ondertussen wel iemand naar beneden trappen. Ja, en ontstaat er een hele onveilige sfeer in de klas,
ja,
want niemand durft zijn kop nog boven het maaiveld uit te steken.
Ja.
Nou, en we zien nog heel veel de norm, ik bepaal voor ons. Dus dan is er echt gewoon iemand of een groepje die zoveel invloed heeft,
ja,
dat die kan bepalen, deze les vinden we tof, hier doen we goed mee. Deze man of deze vrouw of deze les vind ik echt geen bal aan. En hier misdragen we ons gewoon. En dan heb je dezelfde dynamiek, heb je dezelfde spelers die een belangrijke rol spelen, met een totaal andere uitingsvorm qua gedrag.
En die groep heeft kennelijk heel veel invloed.
Zo.
En is het dan ook die groep die je bijvoorbeeld, misschien ga ik te snel hoor, is het dan ook die groep die je aan moet pakken? Want dat is ook de groep die vaak wordt aangesproken.
Zeker. En wat je dan ook
Want
nog vaak ziet,
die groep staat in de spotlight. Die komen naar voren met hun normen en die, ja, die zijn heel zichtbaar.
Ja, en dus daarom zei, zei ik straks ook, die symptomen worden wel zichtbaar.
Ja.
Wat er vaak het ingewikkeld maakt. Kijk, wij hebben symptomen, en dat is ook een aanvulling straks op ik en de wij. Daar hebben we heel snel het gehad over sociale normen. En we hebben tegenwoordig zeggen we, probeer nou eens in kaart te brengen met de collega's. Welke gedragingen zie je nou veel? En welk patroon is daarin terug te zien? En een patroon kan dus ook zo zijn bij een norm als ik bepaal voor ons, dat het patroon is, hey, dit gaat over invloed en macht. Dus de klas bepaalt of ze goed meedoen of niet goed meedoen. Dat uitzicht in een totaal andere les, maar het zijn eigenlijk de leerlingen die bepalen, deze man of deze vrouw of deze les vinden we oké, hier doen we goed ons best. En dit vind ik waardeloos, waarom zou ik dit moeten doen? En dan zie je een verschrikkelijke les.
Ja.
Zit toch hetzelfde patroon onder, namelijk het patroon over invloed en macht.
Ja.
Bij ik maak het zelf wel uit, is het patroon wat je herkent aan eigen gang gaan. Heel veel HAVO-klassen bijvoorbeeld is dit de norm. En dan willen ze best naar je instructie luisteren. En ze gaan aan het werk. En dan krijg je zo impliciet de boodschap, nou, daar maak ik zelf wel uit, ik ga lekker mijn eigen gang. En dan zeggen ze tegen jou, ja, meneer, hartstikke goed, maar het huiswerk doe ik thuis wel. Of doe ik wel bij de huiswerkbegeleiding. Klinkt plausibel, maar ze gaan gewoon hun eigen gang.
Ja.
En als dat heel subtiel gaat, ja, ik kom tegenwoordig veel van die klassen tegen. Als je de hele tijd wekenlang volhoudt, nou, dan gaat het vanzelf een keertje mis. Want ja, als jij voortdurend je huiswerk niet af hebt en je let niet op in de les omdat je wat anders aan het doen bent, ook al doe je vriendelijk, zeg je ja, maar je doet nee, dan krijg je zelf een keer de deksel op de neus.
Ja.
Nou, dus de patronen zijn eigenlijk wat ons betreft de koppeling naar, oh ja, daar zit deze ongeschreven regel of deze sociale norm onder. En dat is een verklaring voor het gedrag wat je ziet. En dat is wel iets anders dan waar het gedrag door ontstaat. En dus, jij noemde net al heel mooi, dat groepje staat wel in de picture. Dus dat clubje met veel invloed, die valt op. Maar wij maken ook nog specifiek de vraag naar, ja, in dat groepje is daar ook nog sprake van een normdrager. Dat is eigenlijk de informele leider in zo'n groep. Ja, en die kiest heel vaak de strategie om niet op te vallen.
Dus de normdrager zit niet in dat groepje dat zo eruit springt?
Jawel, die zit wel in dat groepje, maar die vertoont niet het opvallend of overlastgevende gedrag wat zo'n groepje laat zien.
Je hoort wel bij het groepje, maar zeker, je ziet hem niet in het groepje.
Zeker, we hebben één type normdrager die wel opvalt, dat noemen we de strijdende normdrager. En overigens, dit zijn wel de termen die horen bij ongewenste dynamiek.
Ja.
Want ja, dynamiek speelt ook in je allerbest draaiende klas waar je aan les geeft. Alleen, ja, dan hebben we de analyse klaar. Iedereen is blij, want die klas draait goed.
Want je hebt ook groepjes normdragers die bij alle docenten de norm uitdragen. Kom op jongens, iedereen je best doen.
Top. Ja, maar daar hoor je geen docent over klagen.
Nee, dat snap ik.
Dus dan is vaak de nut om een analyse te maken. Ja, ik vind het vaak inhoudelijk heel interessant om ook te snappen waarom een klas goed draait.
Ja.
Want namelijk, stel dat zo'n positieve normdrager weggaat, kan je hele dynamiek op de kop gaan.
Mm.
Omdat het ook de positiviteit kan hangen aan één leerling. Maar terug naar de ongewenste dynamiek. Kijk, de strijder is zichtbaar. Maar dat is in ongeveer maar een kwart van de gevallen. Dus dat is letterlijk de echte aanvoerder van dat clubje opvallende jongens of meiden die de status en invloed heeft. Maar het kan ook zo zijn dat dat strategisch of vermijdend gebeurt. En wat wil dat zeggen? Dan is hij of zij wel de normdrager van de klas. Dus heeft de meeste invloed of status. Maar doet dat op een andere manier. En een strateeg doet dat altijd door een wit voetje te hebben bij de leraar. Sociaal zijn ze superhandig om precies waar de leraar bij is de goede dingen te doen. Maar onbedoeld trekken zij gewoon onder de radar aan de touwtjes. Dus zij zijn eigenlijk wel degene die bepalen dat dat opvallende groepje overlastgevend gedrag vertoont. En zelf kiezen zij in een goede strategie gewoon zorgen dat je het goed houdt met de leraar.
Ja.
En daar zit vaak geen slechte intentie achter, maar dat zijn, ik beschrijf heel vaak, dat zijn vaak kinderen die al van kleins af aan hebben gemerkt dat je met zoet gewoon verder komt dan met zuur.
Ja.
De strijder ging als kind gaan stampvoeten in de supermarkt en kreeg snoepjes van papa of mama. De strateeg zou denken, ah, als ik nou eerst iets liefs of iets aardigs doe, of ik ga eerst even mijn kamer opruimen, dan is de kans dat ik iets voor elkaar krijg groter. En die komen erachter, hey, die strategie die werkt heel goed.
Ja.
En het levert me veel op. En als je dat in de klas ook doet.
En die hebben ze zich eigen geweldig gemaakt en die uit zich op allerlei momenten. En die vermijder?
Ja, de vermijder is misschien voor de meeste mensen wel de moeilijkste. Die kiezen de strategie. Duiken onder in de groep, zeggen niet veel, maar communiceren een hoop. Vaak non-verbaal, supersterk, maar niet verbaal aanwezig. Maar dat kunnen leerlingen zijn die zakken onderuit en geven daarmee het signaal af aan hun medegroepsgenoten met invloed, waardeloze les. En die communiceren, ah meneer, wat een waardeloze les is dit, kunnen we niet wat anders doen.
Ik herken deze meteen, van toen ik zelf een sociogram moest maken, toen ik met mijn opleiding bezig was. Ja. Toen ontdekte ik ook, zeg maar, door de vriendschaps- en de samenwerkdimensie.
Ja.
Jullie hebben nog een dimensie natuurlijk erbij gepakt.
En daar komt het, dat is ook een hele mooie, want namelijk als er, kijk, die rol van die normdrager, kijk, vermijden is lastig, omdat hij dus waarschijnlijk zelf niks fout doet. En non-verbaal die medegroepsgenoten met invloed in beweging zet, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En dat kan ook met kleine geluidjes zijn, zoals er een vraag gesteld wordt.
Mm-hmm.
Of boek dicht slaan. Weet je, het zijn allemaal van die kleine non-verbale signalen. Mm. Waar dan die vrienden of die vriendinnen op aanslaan. En die communiceren die norm. En zelf volledig onder de radar. En we hebben voor die term vermijden gekozen, omdat ze vaak ook voor de strategie kiezen, elk contact met de gezagspersoon vermijden. Dus dat is de leraar voor de klas, dat is de pedagogisch conciërge in de aula, dat is de politieagent op straat. Die kiezen er gewoon voor, daar waar er gezag aanwezig is, gewoon onderduiken, geen contact mee maken, zo min mogelijk laten beïnvloeden.
Ja.
Zijn ze weg, trekken aan alle touwtjes.
Juist.
En dan vallen dus de meelopers enorm op, want die doen de onhandige of opvallende overlastgevende dingen. En die krijgen dan vaak de sanctie aan hun broek, die krijgen het commentaar van de leraren, daar gaat in de klasbesprekingen over. Maar dan kun je ook voorstellen, als daar iemand bij zit die dat doet omdat hij bij zo'n normdrager wil horen, ja, dat gedrag in een andere context totaal anders kan zijn van zo'n meeloper.
Ja.
Snap je? Want die doet dit om in die context van die klas bij deze normdrager te horen en bij deze norm. En dat is knijter ingewikkeld om dat goed in beeld te brengen, maar wel cruciaal om te snappen waarom doet deze groep dit nou eigenlijk.
Nu is dat knijter ingewikkeld. Hoe gaan we dat doen, Ivo? Hoe gaan we dat in beeld brengen?
Nou, wat in ieder geval een hele belangrijke is...
Het klinkt als heel veel observeren.
Nou, ja, zeker. En ook waar jij net ook over had. Kijk, waarom hebben we die derde dimensie toegevoegd? Omdat we ook in veel klassensituaties tegenkomen dat de normdrager dit als het ware afdwingt. ontzag of angst speelt dan een rol waardoor zij die positie krijgen. En wat is dan het nadeel met een gewoon sociogram? En dan kan het zo zijn, daar wil eigenlijk helemaal niemand vrienden mee zijn, ook liever niet mee samenwerken. Maar in de context van die klas luistert iedereen.
Ja.
Ja, want als jij ontzag of angst hebt voor iemand, en of je luistert.
Ja.
En daar zit het hele dubbele in, want als je dan alleen een sociogram afneemt, kan het maar zo zijn dat je de normdrager helemaal niet hebt gezien. Dus goed scherp hebben op wie heeft of wie hebben invloed of macht in deze klas, vraagt heel veel observatie. Dat is ook voor ons de reden waarom we zeggen, of vraag iemand om zo'n analyse te maken van je klas, of ga met je collega's in gesprek om eens samen in beeld te brengen. We hebben allemaal een les gegeven aan 2A. Hoe ervaren we 2A? Maar dan moet je uit de dooddoeners blijven dat ik denk, ik heb geen problemen hoor met 2A. Als jij die wel hebt, dan zal het wel aan jou liggen. Dan denk ik, ja, nee.
Oh, oh, oh.
Het patroon verkennen betekent dat je alle waarnemingen, alle ervaring van de collega's goed in beeld moet brengen.
Ja.
En niet te snel moet denken, oh, maar weet je wat je dan moet doen bij die klas? Dan denk je, ja, krijg je van die ongevraagde adviezen van je collega's. Probeer eerst nou eens het patroon goed in kaart te brengen. Dat je scherp krijgt en denkt, hey, zo werkt dat dus in deze klas. Ah, wacht even, maar daarom werkt dat bij mij dus zo. Mooi praktisch voorbeeld. Een tijd geleden had ik een klas, daar zat een clubje jongens in.
Ja.
Die achter influencer Andrew Tate aanliepen.
Oh.
Nou, laat ik op zijn zachtst gezegd zeggen, die heeft niet mijn beeld over geld verdienen en al helemaal niet over de omgaan met vrouwen. Mm-hmm. Wat bleek het te analyseren? Alle vrouwelijke collega's hadden moeite met die clubje jongens. Alle mannen zeiden, we hebben er niks mee te stellen. Denk ik, nee, maar dat is geen verdienste. Maar dat heeft te maken met het gekke vrouwbeeld wat die jongens uitdragen.
Ja.
En daarom voor geen meter luisteren naar je collega's die vrouwelijk zijn. Dus met andere woorden, dat patroon was hartstikke helder. Maar de mannen zeiden, ik heb helemaal niks te klagen. Denk ik, nee, dat mag ook. Dat mag er ook zijn. Maar ga dan eens op zoek. Hoe komt het dat de vrouwen hier moeite mee hebben met die klas? En de mannen niet. Waarom heeft een theoriedocent moeite of een praktijkdocent niet? Waar zit hem dat in? Het kan zitten in het vak, het kan zitten in de stijl, het kan zitten in man-vrouw, het kan in het lesmoment zijn. Dus dat verkennen met elkaar is eigenlijk een hele belangrijke vaardigheid. Alleen daar maken we heel vaak geen tijd voor.
Nee,
of het gaat veel te eendimensionaal. Ik heb er geen last van.
Want hier wordt de overgangsvergadering of de rapportvergadering wordt niet besteed aan dit soort dingen.
Nee.
Dan gaat men op alleen maar, zeg maar, tenminste, als het. Nogal vaak gaat het gewoon over resultaten van individuele leerlingen.
Zeker. En daarom zeggen wij ook, wij maken onderscheid tussen leerlingbesprekingen en klasbesprekingen.
Ja.
En dit doe je ook veel eerder in het jaar. Kijk, tegen de tijd dat je in de rapportvergadering zit en echt aan het alle eind van het jaar, dan denk je, ah, oké, dan gaat het over de overgangscriteria.
Ja.
Maar dit gaat wat mij betreft soms al in week 1.
Mm-hmm.
Dat collega's een rondje maken en denken, klas 2A is echt slecht gestart. Wat is er eigenlijk vreedzaam in 2A aan de hand? Want dit, en dat is ook iets anno nu, het tempo waarin het gaat, kan echt, we hebben niet voor niks een artikel gemaakt over de gouden minuut. Om beeld te schetsen. Ja, je hebt heel vaak niet 6 weken de tijd. Sommige klassen zijn dag 1, moment 1 bepaald. Als jij leerlingen hebt die berucht zijn of een status imago hebben in de wijk. Dat is soms al met de leerlinglijst is al bekend wie het voor het zeggen krijgt in de klas.
Dus die hele idee van 6 weken storming en norming fase, dat moeten we misschien een beetje los gaan laten.
Ja, nou ja, en het leuke is, kijk, dat komt van Tuckman. En Tuckman heeft zelf gezegd, bij dat artikel waarin hij die fase heeft gepubliceerd, ja, maar ja. Dit is onderzocht bij vrijwillige groepstherapie van groepen niet groter dan 15.
Oh. En toch is dat een onderwijsmythe, zou je zeggen.
Ja, omdat het lekker bekt.
Ah.
En omdat, ja, het kan zo zijn, als een klas compleet nieuw is, een beetje aan elkaar gewaagd is, dan is het heel logisch dat die elkaar gaan leren kennen. Op een gegeven moment een beetje gaan kijken, hé, maar wie krijgt het hier voor het zeggen? Welke groepjes spelen hier? Ah, dat levert wel wat stormingachtige dingen op. En als dat uitgekristalliseerd is, dat er een soort norm, rust ontstaat, waarin er gepresteerd kan worden. Ja, die klassen zijn er ook. Alleen andersom is het heel vaak niet waar. Dus ik ga er niet vanuit dat dat 6 weken duurt. Het kan echt minuut 1 betekenen dat een leraar aan de bak moet.
Ja.
En het kan zijn dat het een tijdje duurt. Het kan ook zo zijn dat je zit te bekijken en denkt, hey, dat ontvouwt zich hier eigenlijk perfect. Hoef ik helemaal niet op te sturen, want ik heb een hele positieve normdrager in mijn groep. Maar dus de analyse aan zich, dus snappen waarom gebeurt dit in mijn les, dat is eigenlijk wat centraal zou moeten staan.
Ja, dus je start eigenlijk met een analyse door veel observaties. En dat doe je eigenlijk ook als team, want je hebt al die verschillende observaties nodig.
Ja.
Vervolgens komt er de zoektocht naar wie is die normdrager en wat is zijn motivatie? Waar komt dat vandaan?
Ja.
En wat voor interventies zijn er dan mogelijk?
Nou, 1 kleine tussenstap nog. Ik wil altijd waken. De laatste vraag in de analyse is... is er dan in het invloedrijke groepje sprake van een normdrager?
Oh.
En waarom doe ik dit? Omdat in de praktijk regelmatig gebeurt... dat mensen last krijgen van het wie is de mol-syndroom. Dus dan doen we een klasbespreking... en dan is de eerste vraag... wie is hier de normdrager? Dan denk ik, nou nee. De vraag van wie is hier de normdrager... is de laatste vraag die je stelt... als je steeds beter zicht hebt op... wie hebben de invloed in deze klas?
Ja.
En als ik een invloedrijk groepje heb... scherp heb en ik denk, oké, maar daar zit wel de meeste invloed in mijn klas. Dan is de vraag, en is daar sprake van een normdrager? En zo ja, op welke manier gebeurt dat dan? Om deze ruis te voorkomen, want dan hebben ja, leraren hebben niet zoveel tijd. Dus dan moet zo'n klasbespreking in no time geregeld worden. Goed bedoeld, maar dan denk ik, ja, dan zitten we allemaal... het wie is de mol-syndroom te doen. Dus, en dan zit je mis als je een beetje
duidelijk ook gewoon goede begeleiding hierbij nodig, bij zoiets.
Of in ieder geval iemand die zorgt dat alle... ervaringen van de betrokken collega's goed in kaart gebracht worden.
Ja.
En niet te snel willen concluderen... oh, we zijn dus op zoek naar één normdrager... die dat overal op dezelfde manier in beweging zet.
Ja. Nou hebben wij natuurlijk als docenten... we zitten hier mensen te luisteren en die denken van... ja, wij hebben niet zo iemand hier bij ons. Wat zouden we hiermee... hoe kunnen wij hiermee aan de slag? Die vraag stel ik altijd in de podcast. Van wat zouden we bij wijze van spreken morgen op kunnen gaan letten... in onze lessen of waar kunnen we een verschil maken? Want we kunnen niet allemaal jou op onze school vragen. Nee. Want ja, jij kan niet overal tegelijkertijd zijn.
Nou, wat ik bijvoorbeeld een hele mooie vind, die doen wij ook steeds vaker. Kijk, als er intercollegiale consultatie plaatsvindt in scholen. Dus als je met collega's bij elkaar in lessen gaat kijken. Kan je bijvoorbeeld, als ik mee kom kijken in jouw les. En ik heb geen verantwoordelijkheid voor de inhoud. Geen verantwoordelijkheid voor de orde, voor de instructie. Heb ik veel meer tijd. Maar waar moet ik dan op letten? Op macht en invloed. Ja. Dus waarin kun je dit heel vaak zien? Nou, daar waar de onrust begint, zie je heel vaak dat de blikken bijvoorbeeld niet alleen op de leraar gericht zijn, maar ook vaak naar invloed. Ja, dat mis je als je voor de klas staat. Want ja, je hebt last van het symptoom, je wilt door met je instructie, je hebt een enorme drukke lesplanning, je wil ook nog differentiëren. Dan heb je heel vaak de blikken of de non-verbale communicatie gewoon gemist in zo'n klas.
Ja.
Ja, dat kan je aan je collega vragen. Wil je eens opletten in deze klas? Wie bepaalt hier nou eigenlijk? Wie trekt hier aan de touwtjes? Waar begint het? En dan gebeurt er soms verbazingwekkend dat iemand zegt... ja, hij zakt onderuit. En dat werd opgepakt. Of iemand deed gek tegen de leraar, maakte een rare opmerking. En keek niet alleen naar de leraar, maar keek ook naar de normdrager toe. En zo ontstaat langzaam met elkaar... ja, ik zie het wel vaker dat hij wel bepaalt. Of ik heb het een keertje gehad, toen schrok ik ook. Toen zei iemand na de training, een dag later, die belde me op. En hij zei, ik moest je bellen. Ik denk, nou, er is iets heel heftigs gebeurd. Oh. Toen zei hij, ja, ik weet wie de normdrager is. Ik zei, oh, nou, vertel. Ja, zei hij, want normaal ruim ik altijd mijn spullen op aan het einde van de les. Of help ik nog met een vraag. Ik dacht, nee, ik ga eens kijken wat er gebeurt. Hij zei, mijn normdrager stond op. Stoel werd voor hem aangeschoven, boeken werden meegenomen. Hij zei, nooit gezien.
Nooit opgemerkt.
Maar gewoon omdat hij, ja... ja, dat heeft elke leraar. Je moet door naar de volgende les.
Ja.
Je sluit af. Er is nog iemand met een vraag. Je beantwoordt de vraag. Dus dit soort ogenschijnlijke momenten heb je gemist. Ik kijk ook altijd graag hoe ze aankomen lopen naar mijn lokaal. Want dan lopen ze namelijk vaak in hun eigen subgroepjes. En dan ga ik zitten kijken, wie voert dan die subgroepjes aan op de gang?
Mm-hmm.
Dus die dynamiek is heel vaak in de vrije situaties, in de aula, in de gang, op het plein, heel goed zichtbaar te maken. Alleen, ja, wij als leraar gaan heel vaak alleen maar... ja, zo gauw ze in mijn lokaal zitten.
Ja, en je kan natuurlijk ook niet vragen van iedere leraar om dat allemaal te zien. Dus nee. Is dit typisch iets waarvan je denkt, dit moet je gemeenschappelijk aanpakken. Je hebt hier hulp bij nodig. Andere mensen moeten die observaties kunnen doen. En jij moet gewoon in principe ook je les kunnen geven, want je kan niet alles tegelijk.
Zeker, maar het ontvangen bij de deur en eens even kijken hoe ze aankomen lopen, kan je wel voornemen.
Ja, natuurlijk.
En daar valt vaak heel veel uit te ontleden.
En de oogrichting in de klas volgen. Die ene leerling die altijd een beetje opzij zit op zijn stoel. Moet je eens kijken naar wie die zit te kijken. Wie die in zijn gezichtsveld wil hebben, kennelijk.
Ja. En jij maakt eigenlijk al de koppeling naar wat doe je er dan bijvoorbeeld aan. Nou ja, wat ik bijvoorbeeld heel vaak mis zie gaan, onbedoeld, is dat een leraar dan vrijlaat wie waar zit. Ja, maar dan weet ik bijna altijd vanuit de praktijk dat de normdragers in het invloedrijke groepje zit links of rechts achter in het lokaal. Ver weg van de leraar, bij elkaar geklit.
Ja.
Ja, waardoor het ook nog extra ingewikkeld is voor de rest van de klas om te gaan met die dynamiek en voor de leraar.
Ja.
Want ja, ze zitten ver weg bij jou, bij elkaar. Dus je hebt je ook op een blok te verhouden. En die non-verbale signalen zijn nog moeilijker te zien, omdat ze ook nog heel dicht bij elkaar zitten.
Maar ik moet ook nog even deze vraag stellen. Kijk, ik geef les in de onderbouw. Vaste klasse, mentor, et cetera. Vast team, Heb je vaker, die zie je dan. Maar in de bovenbouw heb je natuurlijk alleen maar... Oh, tenminste, je hebt al een aantal vaste groepen, maar voornamelijk heel veel clusterklassen.
Ja, zeker.
Hoe ga je daar om met problematiek? Want die klassensamenstelling die wisselt gewoon elk uur.
Zeker. Nou, er zijn twee dingen die me altijd erg opvallen in clusters. A, een cluster is bijna nooit volledig uniek. Dus heel veel van die invloedrijke clubjes in de onderbouw kiezen eenzelfde profiel.
Mm-hmm.
Dus heel veel groepjes zijn geen toeval. En ik heb het altijd met clusterdocenten, zeg ik altijd, jongens, ga nou op zoek naar... Ik heb een clubje in mijn klas die de meeste invloed heeft. Met dat clubje ga ik de boer op. Wie heeft nog meer deze samenstelling in zijn of haar les?
Ja.
Want wat er verder op die apenrots aan groepjes zit die niet zoveel invloed hebben, is eigenlijk niet zo relevant voor de dynamiek. Ja, die hebben er last van. Maar dat groepje wat bepaalt, dan wil ik weten, is dat in andere samenstellingen ook zo? En zie ik daar dan dezelfde last ontstaan? Of zie ik ook bij een ander vak iets anders doen? Nee, dus de topsport wordt in de bovenbouw nog groter. Want ja, er is soms minder vergelijk. En je moet nog sneller zicht hebben op welke groep is dit dan. Want ja, ze zijn niet. Ik heb niet 10 collega's die in dezelfde samenstelling die klas hebben.
Dus het klinkt ook wel als een mooie puzzeluitdaging. Maar wat ik het fijne idee vind is, en dat kwam ik ook tegen tenminste wat je volgens mij deels ook in je boek beschrijft, is dat het begrijpen van het gedrag van die normdrager zorgt er ook voor dat je dus veel minder oordeelt over dat gedrag. En het gewoon ziet als gedrag dat voortkomt uit bepaalde behoeftes.
Ja.
En op het moment dat je die behoeftes dus erkent of op een andere manier invult, zal je ook zien dat de groepsdynamiek positiever wordt.
Nou, dit is eigenlijk al de belangrijkste.
Zo?
Nou ja, de belangrijkste interventie, zeggen wij ook altijd, is snappen, begrijpen hoe het werkt. Dat is eigenlijk wat jij ook beschrijft.
Ja.
Elk gedrag heeft een betekenis en functie, zeggen ze in de psychologie. Hoe beter ik begrijp waarom het gebeurt, dat wil niet zeggen, wij maken al de onderscheid, dat ik een begrip voor hoef te hebben. Dus met pesten, ik kan soms heel goed begrijpen waarom er gepest wordt, maar ik heb er geen begrip voor. Net zo goed dat ik niet ga zitten beschuldigen. Dus ik wil het zo goed mogelijk snappen. En als wij begrijpen als team wat zo'n klas nodig heeft, en dan specifiek zo'n norm dragen met een bepaalde norm, hoe beter we kunnen nadenken, als we dit niet willen, hoe gaan we dan bijsturen? Welke acties of interventies kan ik zelf doen als leraar? Of wat moeten we samen doen? Of hoe betrekken we het ondersteuningsteam erbij? Hoe betrekken we ouders erbij? Afhankelijk van de onderliggende betekenis.
Kan je een voorbeeld geven van een succesverhaal en dan tot slot een voorbeeld van hoe bijvoorbeeld in een klas waar pestgedrag plaatsvond, hoe dan die normdrager, zeg maar, hoe heb je die verandering, zeg maar, kunnen maken?
Nou, er zijn eigenlijk een paar dingen. Kijk, op het moment dat wij de analyse hebben, maken wij gebruik van didactisch klaverblad. Die heeft Bruno Oldenboom gemaakt. Die zegt eigenlijk, een goede les bestaat uit 4 elementen die voortdurend elkaar ook beïnvloeden. Dus hij heeft het over de fysieke omstandigheden.
Ja.
Nou, weet ook elke leraar dat als de fysieke omstandigheden in je klas niet kloppen, de tafels en stoelen staan allemaal dwars door elkaar heen, een busopstelling geeft meer rust dan een tafelopstelling.
Mm-hmm.
Is er een vaste opstelling? Hoe werkt het eigenlijk met het beeldscherm? Hoe is het met de temperatuur in het lokaal? Het zijn allemaal dingen die heel veel impact hebben op de dynamiek. En dat noemt hij de fysieke omstandigheden.
Ja.
Hij duidt ook de relatie onderling. Nou, daar hebben we het met pesten nu over. Ja, als zij niet als goede klasgenoten met elkaar omgaan, maar elkaar in- en uitsluiten, ja, dat doet iets met de veiligheid en de sfeer in de les.
Ja.
Maar het kan ook gaan over de relatie tussen de klas en de leraar. Het kan gaan over inhoud, klaverblad.
Ja.
Dus een goede les is ook cruciaal. Ik kom dynamieken tegen. Die worden zichtbaar via de groep. Maar dat ik dan denk, ja, het is ook een oerzaaie les. werktempo is te laag. Te weinig afwisseling van werkvormen. Te weinig differentiatiemogelijkheden.
Mm-hmm.
Dan wordt het wel zichtbaar via de groep. Maar ligt eigenlijk de uitdaging, het probleem, op de inhoud van de les. Of op de structuurkant. En dat is het laatste klaverblad dat hij beschrijft. Ja, en ik zie op heel veel scholen dat regels richtlijnen zijn geworden. Ook een interessante vraag, want voor mij zijn regels er altijd voor als een soort van verkeersregels om rust, veiligheid en duidelijkheid in de klas te bevorderen. Ja, in de praktijk zie ik heel veel dat leraren het als richtlijn gebruiken. En waardoor zo'n klas dan denkt, ja, dat moeten we bij elke collega's een beetje uitvogelen. Mag dat hier wel of mag het hier niet?
Ja, een soort van gescheiden oudersproblematiek met 26 verschillende ouders.
Zeker. Zeker. En dan is het helemaal, als ik begrijp waarom zo'n norm ontstaat en zo'n normdrager dat doet, denk ik, oh ja, nee, die heeft heel veel behoefte aan structuur en duidelijkheid. En wat bieden we die iemand? Veel te veel ruimte.
Ja.
Vind je het gek dat die verzuipt? En dan ligt eigenlijk deel van de, van het probleem en dus ook van de oplossing ligt bij onszelf.
Ja.
En dan kan iemand zeggen, ja, maar ik ben niet van de structuur. Denk je, ja, maar deze klas heeft de duidelijkheid nodig. Dus hoe ga ik dat doen, maar ook hoe gaan we dit doen? Kijk, de mobieltjes zijn daar een prachtig voorbeeld van. Er zijn scholen, hebben geen gezeur meer met mobieltjes. Die hebben heel duidelijk beleid gemaakt. Die hebben 6 weken lang ingestoken op exact dezelfde manier dat bewaken met elkaar.
Mm-hmm.
Probleem opgelost, want de leerlingen weten, dat ding is thuis of in de kluis. Ik kom op heel veel scholen, is het nog steeds chaos. Waarom? Ja, er is een onduidelijke grens tussen thuis en de kluis. En dat blijkt ja toch wel in de pauzes, of ja, maar niet in het lokaal, of niet in het zicht. En je voelt dat leerlingen denken, oh, oké, dan gaan we een beetje onderhandelen over de ruimte.
Mm-hmm.
En wat is dan in het lokaal? Is dat dan tot op de deurdrempel? Is dat dan tot de les begint? Dus mag ik achter mijn tafel? Nou, je voelt de ruimte en bij de een pakt dat ding gelijk af als je ermee binnenkomt en de ander laat het toe tot je zit. Nou, wat zie je dan ontstaan? En dat is ook een hele logische. Er ontstaan ook allerlei vormen van boosheid en emotie. Want ja, er is een soort willekeur. Nou, dit soort dingen zie ik heel veel ontstaan.
Ja.
Ja, en dan denk ik, ja, dan zijn wij ook mede verantwoordelijk voor de ongewenste dynamiek die ontstaat.
De structuur is dus echt heel erg het teamding. En wat spreken we hier met z'n allen af? En je noemde net hè, dus het kan te maken met fysieke omstandigheden, relatie, inhoud in de les. En de structuur die de hele school eigenlijk biedt.
Ja.
En dat biedt dus allerlei mogelijkheden voor die interventies die kunnen leiden tot een verbetering van die groepsdynamiek.
Ja.
Heb ik het dan een beetje goed samengevat?
Ja. Ja.
Okay.
Ja, en een van de dingen die misschien wel leuk is om nog toe te voegen, we gaan met het nieuwe boek, gaan we daar ook nog het hoe van de leraar aan toevoegen.
Oh.
Dus daar bedoel ik mee te zeggen, niet alleen wat je doet vanuit het Klaverblad, maar ook hoe je handelen eruit ziet. En dat doen we aan de hand van wat er zijn genoemd de WWW-gegevens. Wanneer handel je? Op welke wijze handel je? En wat wil je dan concreet wel en niet zien? En daar gaat het ook heel vaak op mis. Dus ik kom veel collega's tegen en denk, ja, dit is wat de klas nodig heeft. Maar die staan bijvoorbeeld op die eerste W van wanneer? Veel te laat. Veel te laat met bijsturen of begrenzen. Of niet op de goede manier.
Nee, dus de manier waarop iemand denkt, nou, structuur, er moet duidelijkheid komen. Iedereen zit daar!
Bijvoorbeeld. En dan gaat het mis op de wijze waarop. En dan denkt zo'n klas, oh ja, dat zullen we eens even zien dan.
Ja, ja. Ja.
Of het is veel te snel. Of het is veel te laat. Of, en ben ik daar heel lang schuldig aan geweest. Ik heb in het eerste jaar van mijn onderwijs heel vaak geroepen op die laatste wee. Ah, dat doe je toch thuis ook niet? Of doe eens normaal. Ja. Ja, maar dan heeft die leerling totaal geen idee wat ik dan eigenlijk concreet wel zou willen zien.
Mm-hmm.
Wat is dan goed schoolgedrag? Ilias Eladoui noemt dat heel mooi de switchcompetentie.
Ja.
Ja, dan ga ik uit van mijn normen en waarden en wat ik thuis doe. Nou ja, ik heb de laatste 15 jaar de meest verschrikkelijke dingen gezien. Dat ik regelmatig denk, ja, maar dat gaat niet in elk situatie zo.
Wij moeten stoppen met zeggen, doe eens normaal.
Nou ja, als omdat die leerlingen het niet weten
vooral
wat je
omdat
bedoelt,
het onduidelijkheid biedt en zeggen van, wat jij nu doet, dat doen we hier niet, want we doen het namelijk zo.
Kijk, ik mag hopen bij mijn eigen kinderen thuis, dat als ik nu roep, doe eens normaal, dat ze exact weten, concreet, wat ik daaronder versta en wat niet.
Oké. Okay.
Maar heel veel leerlingen, ja, wat is dan normaal? Wat is dan gewenst schoolgedrag?
Zeker als ze nog met die verschillende docenten en dan die verschillende normen te maken hebben. En omdat het team niet zeg maar alle neus dezelfde kant op heeft en dezelfde normen hanteert.
Zeker. En als je naar een ander milieu komt of in een andere cultuur of je bent veel op straat. Ja, waar ander goed gedrag speelt.
Mm-hmm, mm-hmm.
Nou, probeer jij dan maar eens te switchen naar wat dat dan betekent op school.
Ja. Nou, dat codeswitchen, daar gaan we nu niet verder op in. Want dat is nog
zeker
een apart verhaal. Maar het geeft wel duidelijkheid dat jij ook in je nieuwe boek daar aandacht aan besteedt. Zeker aan het veel meer praktisch van hoe voer je die interventies nou precies uit. En niet alleen op welk vlak, maar hoe ziet die uitvoering eruit.
Ja, precies.
Super interessant. Ik word er nieuwsgierig naar. Dus stuur maar op.
Mooi.
stuur maar op naar de Lucas Academie. We gaan er absoluut aandacht aan besteden. Misschien wel een leesclub. Ja, toch? Nodig je gewoon volgende keer weer uit. Kan je je boek even toelichten. Ivo, ontzettend bedankt voor jouw uitleg en je uitgebreide verhaal. Ik bedank je voor je input en tijd. En daarnaast bedank ik natuurlijk ook de luisteraars voor het luisteren naar deze 4e aflevering van dit schooljaar. En ik bedank natuurlijk onze technicus Lianne. Ontzettend bedankt voor jouw inzet vandaag. Graag tot de volgende podcast. De aankondiging daarover die volgt natuurlijk in de volgende nieuwsbrief van de Lucas Academie. Natuurlijk moet je je abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app. En laat even een beoordeling achter. Ik weet niet eens of dat kan trouwens. Maar als je 5 sterren kan geven, ja, we kijken hiernaar. Maar super bedankt ervoor. En rest mij enkel nog te zeggen, blijf luisteren, blijf leren.